Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Max Verstappen sloot het seizoen af in stijl. Meer dan 1000 rondjes reed hij dit jaar aan de leiding in het Formule 1 seizoen. En nu is het tijd om afscheid te nemen van de RB19 na de zege in Abu Dhabi. We praten na in pitstop met onze man ter plaatse, Marijn Abbehuis. Mijn naam is Etienne Verhoef. Was het een emotioneel afscheid? Zag je tranen bij Verstappen toen die liefkozend nog één keer de RB19 aanraakte en zei bedankt joh? Een soort Herbie gevoel of niet?
Een soort van wel eigenlijk.
Ja hè?
Ja, ik was er zelf eigenlijk vanaf zaterdag al mee bezig. Na de kwalificatie schreef ik een stuk over de laatste 58 rondjes van een droomhuwelijk. Wat natuurlijk is geweest, de RB19, dus de RB19 en Max Verstappen. Want eigenlijk moet je dat altijd zo noemen. Hè? Het is de combinatie coureur-auto die succes heeft. En ik schreef eigenlijk op dat ik... dat Max Verstappen niet de persoon ernaar is om heel emotioneel onder te zijn. Maar hij bleek dat uiteindelijk toch wel te zijn. Ik vond het wel heel erg mooi, want het is natuurlijk volkomen logisch dat hij enorm geniet van wat hij momenteel presteert. Dat het hem echt wel wat doet. Dat hij er gigantisch gelukkig mee is. Dat hij zichzelf daarmee raakt. Alleen hij laat dat niet zo heel vaak blijken, zeg maar, door echt zijn emoties te tonen. Omdat hij altijd maar in die focus blijft en gefocust blijft op die volgende zegen, op die volgende mijlpaal, op die volgende doelstelling. En nu zag je hem echt eventjes genieten en beseffen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt.
Ja, zo'n wagen. Is dan ook onzekerheid van wat dan volgend jaar gaat gebeuren met die wagen? Is dat ook onzekerheid dan wat er meespeelt?
Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Hij heeft wel aangegeven dat ze ervan uitgaan dat het volgend jaar niet weer zo geweldig wordt als dat het dit jaar was. Als in dat het verschil niet zo super groot zal zijn met de rest van de teams. Maar ik denk niet dat hij per se bang is dat, dat de volgende auto niet zo goed is als deze. Want er gaat niet zo gek veel veranderen. Normaal gesproken aan de reglementen, dus dat gevoel zal heel goed blijven. Het is meer van, ja, weet je, dat seizoen, dat zit erop. En nu kan hij eindelijk echt eventjes terugblikken en eventjes beseffen wat er nou eigenlijk is gebeurd. En ja, dat is gewoon echt gigantisch. Echt gigantisch wat dit jaar gebeurd is.
Ja, het was ook wel afsluiten in stijl, toch? 1000 rondjes aan de leiding gereden, ruim 1000 dit jaar. Dat hoort ook zo'n beetje erbij dit jaar, deze race.
Ja, bizar toch? 1003 rondjes komt hij op uit. Hij heeft vandaag 52 van de 58 rondjes op kop gereden. En daar komt hij boven de 1000 uit. Dat is nog nooit iemand gelukt, wat ook logisch is. Hè, want het is het langste kampioenschap ooit. Vorig jaar 22 races, dit jaar 22 races. Maar ja, dan nog is het niet zo heel erg vanzelfsprekend dat iemand 1000 rondjes op kop rijdt natuurlijk. En dat heeft hij gedaan. En bizar.
Los van alle lofzangen over Max Verstappen en die 1000 rondjes en die wereldtitel en dat enorme winstpercentage dit jaar. Het was ook wel een beetje de week van de juice. Dat was ook wel weer leuk aan het einde van het seizoen om mee te maken.
Bizar. Het was echt, echt gekkenhuis eigenlijk wel. Het was ook heerlijk van he said, she said, zeg maar. En verhalen spraken elkaar enorm tegen. We hebben het over de situatie dat Christian Horner in aanloop naar dit weekend bij de Daily Mail, een Engels dagblad, gewoon laat vallen dat hij in contact is geweest met Lewis Hamilton. En het kwam erop neer dat de entourage van Lewis Hamilton eigenlijk een beetje had geïnformeerd naar de mogelijkheid voor Lewis Hamilton om bij Red Bull te gaan rijden komend seizoen. Dat maakte natuurlijk al best wel veel los.
Ja.
Toen ging iedereen dat natuurlijk aan Lewis Hamilton vragen. Dus ik was daarbij, bij de sessie van Lewis Hamilton afgelopen donderdag. En die vertelde met droge ogen, ik heb, Ik heb Christian Horner niet benaderd. Niemand uit mijn entourage heeft Christian Horner benaderd. Ik heb wel een berichtje van hem gekregen. Dat zag ik pas maanden later, want dat was op mijn oude telefoon en dit en dat en zus en zo. En Christian heeft mij benaderd of ik aan het eind van het seizoen met hem om tafel wil. Dus zeg maar, dat was de versie van het verhaal vanuit Lewis Hamilton's ogen. Uh-huh. En toen werd een dag later, werd dat dan weer geverifieerd bij Christian Horner. En toen zei Christian Horner, ja, ik heb contact gehad met Anthony Hamilton. En ja, dat is een trotse racevader en zijn zoon heeft al jaren geen Grand Prix gewonnen. Dus het is volkomen logisch dat die trotse racevader die ik al jaren ken, die een hartstikke leuke man is, dat hij dan informeert bij andere teams waar zijn zoon misschien wel een kans maakt om een Grand Prix te winnen. En, oh, en hij zegt, ja, Anthony Hamilton, ja, die staat toch wel redelijk dicht bij Lewis, zou je zeggen, weet je wel. Dus het was echt een beetje spelden prikken heen en weer en het was roddelen heen en weer. En ja, wie er nou gelijk heeft, je vermoedt Christian Horner, maar goed. De verhalen staan redelijk lijnrecht tegenover elkaar.
Maar wat heb je hier nou aan om dit te doen? Wat heb je nou aan om dit de wereld in te helpen en dit verhaal dan te vertellen en dat dit zo'n thema wordt, die laatste Grand Prix van Abu Dhabi?
Ja, ik denk gewoon even een sneer uitdelen richting Mercedes. De boel misschien een beetje op scherp zetten. Misschien Toto Wolff een beetje irriteren. Misschien zoiets.
Blijft wel een beetje raar, toch? Juist in deze wereld waar niks uitlekt en waar dit soort dingen nou juist niet uitlekken en geheimen niet uitlekken, is dat wel opmerkelijk dat dit dan zomaar gebeurt.
Ja, vind ik ook. En Horner heeft het natuurlijk bewust gedaan, ja, in die persconferentie waarin hij Hamilton tegensprak, die hem had tegengesproken. Mm-hmm. Zei hij, ja, thanks to the Daily Mail dat het zo'n groot iets geworden is, want het is allemaal volstrekt normaal dat dit soort gesprekken duidelijk worden. Maar goed, hij is geïnterviewd door de Daily Mail en in zo'n interview laat hij dit vallen. Dat doet hij natuurlijk niet onbewust.
Nee, precies.
Dus welkom in de politiek rondom de Formule 1 en de spelletjes die soms worden gespeeld.
Ja, en dit is ook nog een spelletje, een vrij technische sport natuurlijk, waarbij we dan de regels hebben. En de regel was dat als je in de pitstraat reed en het was daar heel druk en mensen waren een beetje langzaam aan het rijden, mocht je ze inhalen. Het was deze week, ja, dan mag toch niet, wat is gevaarlijk.
Ja. Wel logisch. En ik geloof dat elke coureur daar ook wel mee eens was, dat deze regel op deze manier werd aangepast. Want het zorgde ook wel een beetje voor rare en ja, toch wel een beetje hachelijke situaties voor je gevoel. En
met Verstappen, ja, in de hoofdrol natuurlijk, hè, die daar even iemand twee Mercedes-coureurs ging inhalen.
Ja, klopt. En het is ook begrijpelijk dat hij het doet, hè? Want iedereen die heeft zijn eigen agenda en op het moment dat het mag, ja, waarom doe je het dan niet? Alleen, kijk, weet je, ze zijn gewoon onwijs aan het prutsen met hoe ze die gevaarlijke situaties tijdens de kwalificatie kunnen verhelpen. Hè? Want die gebeurde normaal gesproken op de baan, omdat ja, sommige coureurs onwijs langzaam over de baan rijden, voorafgaand aan een snelle ronde, om zoveel mogelijk ruimte voor zich te creëren. Maar goed, als een ander aan een snelle ronde bezig is, dan ja, kan die daar natuurlijk geen rekening mee houden. En al die verschillende belangen op de baan. En als die snelheidsverschillen zo groot zijn tussen al die coureurs, ja, dat kan voor gevaren zorgen. En daarom is er nu zeg maar een minimale tijd die je over een ronde moet doen tijdens die kwalificatie. En ja, daardoor zijn die verschillen op de baan tussen die auto's, zeg maar in ruimte, zijn dan dus kleiner automatisch. Dus moet je die ruimte creëren in de pitstraat, moet je dat goed timen. Ja, het is gewoon een zooitje en ze komen er gewoon niet uit wat daar de beste manier voor is. Om ervoor te zorgen dat het niet gevaarlijk wordt en dat niet iedereen elkaar in de weg rijdt. En ja, dat is iets waar ze echt nog wel goed naar moeten kijken. Want deze regels zijn nu dus tijdens het seizoen al een paar keer veranderd.
Ja, ik vraag me ook af, hoe gaat het dan straks als Andretti erbij komt? Nog een team erbij, nog twee wagens erbij op de grid. Hoe moet dat dan zometeen?
Ja, ja, moeten ze gewoon, denk ik, 30 nieuwe circuits bouwen die allemaal minstens 8 kilometer lang zijn of zo?
Ja, nou, het heeft me altijd gefascineerd waarom al die teams er gelijk in het begin uitgaan van zijn kwalificatie en in het laatste blok van zijn kwalificatie. Ik heb dat nooit begrepen, want je zou toch zeggen, ja, als je dan niemand op de baan hebt in dat tussenstuk, ga met z'n tweeën eruit. Maar ik snap ook dat die baan uiteindelijk sneller wordt naarmate er meer rubber op ligt en dat soort dingen. Maar toch, als je dat allemaal zo gaat proppen op het einde, wordt het ook een stuk gevaarlijker natuurlijk, toch?
Ja, maar ja, je start natuurlijk, je wil zo snel mogelijk beginnen, omdat je zo snel mogelijk iets wil hebben om op terug te vallen, zeg maar, alvast een snelle ronde te hebben gereden. En hoe later je rijdt, hoe beter de baan is. En Als je zeg maar daartussenin gaat rijden, dan ben je misschien wel de enige die dan niet de kans heeft om twee goede pogingen te doen.
Ja, ja, het blijft ook een soort van steekspel. In die, het enige wat je zou kunnen doen is één run oppakken. Dat zou het ongeveer moeten zijn dan, denk ik, toch? Of niet?
Ja, nou dat heb je natuurlijk in die sprint shootout vorm. Heb je dan natuurlijk wel, daar is de tijd überhaupt zo kort.
Ja.
Dat je maar één poging kan wagen soms in die laatste sessie in Q3 van de sprint shootout. Dus ja, weet je, ik denk nog steeds dat die sprint shootout ook met die verplichte bandenkeuze, dat dat een beetje een experiment is voor, ja, om het op die manier te gaan doen voortaan. En met die kwalificatie, daar kan nog genoeg in veranderen, want die regels zijn in het verleden al regelmatig veranderd.
Ja, en dan hebben we ook natuurlijk nog dat AI deze week een beetje zijn intrede heeft gedaan in de Formule 1 om de track limits in de gaten te houden. Hoe zit dat dan?
Ja, nou prima toch? Ja. Een soort Hawkeye-systeem.
Ja, maar hoe gaat dat? Hoe zit dat? Heb je het nu meegemaakt of nog niet? Of gaat dat nog gebeuren?
Nou, ik heb dat nog niet echt gezien. Ik heb het nog niet aan het werk gezien. Jij wel?
Nee, ik ook niet. Maar ik was heel benieuwd hoe dat dan zo gaat. Dat ineens zometeen tijdens een Grand Prix dat een team dan een klacht kan indienen over track limits en dat we dan met z'n allen naar het scherm gaan zitten kijken. Oh, en dan ja of nee, weet je? Dat je een beetje zoals bij tennis, dat Hawkeye, dat iedereen dan zit te kijken, ja, of hij in of uit is.
Ja, het zou wel het beste zijn, want je wil gewoon dat daar niets aan twijfel wordt overgelaten. Want tijdens deze kwalificatie werd er weer een tijd verwijderd van Sergio Perez, ja, omdat hij de track limits had overschreden. Ja, dat maakt in dit geval het verschil tussen plek 5 starten volgens mij uit mijn hoofd, of plek 9. En ik denk dat dat dit weekend het verschil maakt tussen tweede worden of vierde worden in zijn geval.
Nog even naar die laatste race. Hè. Merkte je dat nog wat op het spel stond bij teams of niet? Of dacht je, nou, die geloof het allemaal wel?
Nou, volgens mij hebben we een verhitte strijd gezien tussen tussen de twee andere grote teams die niet meer zo groot lijken te zijn omdat ze ver achter Red Bull finishen. Maar ja, Mercedes en Ferrari hebben er alles aan gedaan om tweede te worden.
Ja, was toch belangrijk, hè, die paar miljoen extra. Nee, een paar miljoen. Ik doe het nu heel klein.
10?
10, wou ik zeggen. Het is meer dan een paar miljoen.
Ja, ongeveer 10 miljoen is volgens mij het verschil.
Ja.
Dus ja, nee, ja, dat was een mooie strijd eigenlijk wel. Eigenlijk een strijd tussen twee coureurs die het goed deden en twee coureurs die het slecht deden dit weekend.
Ja.
Waarbij de goede coureurs Ferrari wonnen, waarbij de slechte coureurs Mercedes wonnen. En dat was achteraf net genoeg voor Mercedes.
Ja, precies.
Maar het was wel leuk, hè? Want het feit, zeg maar, je kon heel goed opmaken uit wat Leclerc deed, hoeveel er op het spel stond en hoe belangrijk ze dat ook vinden, die tweede plek in de constructeurstitel. Want ja, nou, misschien moeten we het even uitleggen. Perez die heeft een 5 seconden straf gekregen vanwege een botsing met Norris. Perez zit Russell op de hielen. Russell ligt derde. Leclerc ligt tweede. Als Leclerc tweede wordt en Russell vierde, is Ferrari tweede in het constructeurskampioenschap. Is het 2 en 3, dus blijft het zoals het op dat moment is, dan is Mercedes nummer 2 in het constructeurskampioenschap. En Perez haalt Russell in, maar blijft alleen voor Russell als hij 5 seconden bij Russell wegrijdt. En Leclerc zegt op dat moment in de boordradio tegen zijn engineer, mag ik rustig aandoen, zodat ik Perez slipstream geef en hem misschien bij Russell weg kan trekken op die manier, hem voor kan laten gaan en ervoor kan zorgen zelf dat het gat 5 seconden wordt. En daar krijgt hij toestemming voor. Dus op die manier probeert hij die strijd te beïnvloeden. Mm-hmm. Wat uiteindelijk niet lukt, want
ja,
alsnog zit Russell maar 4 seconden achter Perez en wordt Perez niet tweede, want hij kwam als tweede over de finish, maar vierde. Ja. En wordt Mercedes dus tweede en Ferrari derde in het constructeurskampioenschap.
Ja, dan ging nog om plek 7 of plek 8 natuurlijk, hè, met Alfa Tauri en met Williams. En weet je wie waar dan zou eindigen? Ook dat gaat natuurlijk om geld. Maar het is ook een beetje prestige, toch? Want als Mercedes en een afstand heeft tot Red Bull en ook nog eens een keer Ferrari voorbij moet laten gaan, dat is natuurlijk wel heel erg tegen het zere been van Toto Wolff.
Tuurlijk is dat zo. En nu kunnen ze zeggen dat ze een goed seizoen hebben gehad. Vorig jaar zijn zij derde geworden, was Ferrari tweede. En ja, ze hebben nu Ferrari al ingehaald. Dus ze kunnen nu met rassenschreden richting Red Bull. Zo zullen ze het framen daar. Mijn gevoel is wel, ondanks dat ze toch gewoon 2 en 3 worden, dat die teams over hun schouder moeten kijken in plaats van vooruit.
Want jij denkt nog steeds dat McLaren eraan komt en dat die eigenlijk volgend jaar de grootste concurrent gaat worden van Max Verstappen en van Red Bull.
Ja, dat is mijn verwachting, ja.
Ja, wat dat betreft wordt het wel interessant hoe die winter eruit gaat zien. Hè? Dat het is nu nog een beetje koffiedik kijken.
Ja.
Maar wie kan het gat overbruggen? Of niet? Misschien
ja,
wel.
Ja, kijk, normaal gesproken gaat het gat niet worden overbrugd. Maar ook Verstappen denkt wel dat de andere teams dichterbij gaan komen. En ik heb daar in Brazilië een heel leuk gesprek over gehad met Mike Craig. Aston Martin heeft vorig jaar natuurlijk een supergoede winter gedraaid. Hebben een onwijs grote stap gezet. En die zijn er hard aan het werken en proberen ook hun hele organisatie zo in te stellen dat ze een topteam worden. Want hij zegt, dat zijn we eigenlijk op dit moment nog niet. Dus eigenlijk hebben we iets te snel te veel progressie geboekt, waardoor het verwachtingspatroon een beetje te hoog is geworden rondom ons. Maar zij verwachten wel dat ze komende winter weer zoiets kunnen doen. Ja, natuurlijk verwachten ze dat. Ze zullen nooit uitspreken dat ze denken dat het nu wel prutswerk zal worden.
Ja.
Maar ja, weet je, je hebt wel het gevoel dat als een van die vier achtervolgende teams, en daar tel ik dan dus McLaren en Aston Martin bij, dat die nog een keer als een van hen nu zo'n topwinter draait, is dat Aston Martin vorig jaar draaide, want die waren volgens mij zevende in 2022. Ja, ja dat misschien wel een aardig verschil kan maken.
Ja, ik ben ook wel benieuwd, als je nou Red Bull bent, wat heeft die auto nodig om weer verschil te gaan maken? Waar ga je hem verbeteren, die RB19?
Ja, die vraag stellen we natuurlijk best wel vaak. En kijk, Verstappen die zegt, we zijn op lage snelheid niet zo goed. We zijn niet zo goed als die hobbelt. We zijn niet zo goed als we over de curbstones rijden. We zijn niet zo goed over straat en circuits. Dus daar liggen mogelijkheden om die auto nog allrounder te maken, denk ik. Maar hij zegt ook altijd, we blijven ook ons best doen om de punten waarop die wel al heel goed is, ook daar nog beter te worden.
Ja, vraag, maak je van een 3 en 6 of maak je van een 6 en 9? Dat is eigenlijk wat het is.
Ja, dat is het, ja. En ja, ze zullen ongetwijfeld die auto doorontwikkelen. Want we hebben nu al maandenlang geen updates van ze gezien. En ze zitten natuurlijk niet stil in Milton Keynes. Dat is een ding wat zeker is. Dus ja. Ik denk ook dat de andere teams wel mogen vrezen dat de RB20 weer een heel stuk beter gaat zijn.
Ja, en soms kan ik de plank misslaan natuurlijk. Hè? Dat eigenlijk dat je dan denkt, we hebben nu een update gedaan, dan blijkt het helemaal niks te zijn. Dat kan natuurlijk. Dat gebeurt niet vaak, maar het kan.
Nee, het kan, maar je ziet het eigenlijk bijna alleen als er echt flinke regelwijzigingen komen.
Ja, zoals Mercedes afgelopen jaar heeft gehad, die gewoon een verkeerd design hebben gedaan eigenlijk.
Ja.
Ja, precies. Die krijgen natuurlijk ook volgend jaar een heel nieuw design. Die gaan ook weer terug naar de tekentafel. Die zijn al terug daarna.
Ja, maar dat kan natuurlijk wel ervoor zorgen dat zij een hele flinke stap maken. Want zij zullen. Ja, ik denk nu dat zij beter weten hoe ze het moeten aanpakken. Ja. Vorig jaar dachten ze dat ook. Ik heb je verteld dat ik aan het begin van het seizoen heb hardgelopen met de performance engineer van Lewis Hamilton. En dat hij toen zei dat ze vorig jaar een auto hadden die aan alle kanten niet echt rijbaar was. En dat daar onwijs veel moest veranderen. Wilde die auto überhaupt fatsoenlijk over de circuits heen glijden op een normale manier. En dat ze nu zoiets hadden van, ja, weet je, we hebben een auto die in ieder geval te bereiden valt. Alleen is hij niet zo snel als dat we hadden gehoopt. Dus kunnen we ons nu in ieder geval alleen nog maar focussen op snelheid. En ze hebben natuurlijk over het seizoen wel echt stappen gemaakt. Dus ze zitten wat dat gaat op de goede weg. Vorig jaar dachten ze ook dat ze op de goede weg zaten, maar hebben ze toch nog wel dingen niet goed gedaan. Ik denk dat dat nu niet nog een keer gaat gebeuren. Dus het feit dat zij opnieuw naar de tekentafel zijn geweest en dat nu helemaal aan het doen zijn, ja, dat kan natuurlijk wel voor zorgen dat zij een inhaalslag maken.
Ja, goed. Alles is een beetje koffiedik kijken voor komend seizoen. Eén ding is zeker, de koning van dit seizoen heette Max Verstappen. En daarachter was een heel groot gat naar de rest toe.
Ja, dat staat vast.
Ja. En over die koning gesproken, we mogen een boek weggeven.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Was dit een bruggetje of was dit een bruggetje? Dit was er eentje, hè? Dit was een ouderwetse.
Ja, dit is een heerlijk bruggetje. Dit is een heerlijk bruggetje. Het gaat over een boek geschreven door Mark Hughes. Die zien we hier regelmatig in de paddock rondlopen. Een oude rot in het vak. Zijn boek is inmiddels vertaald. Het is de ultieme biografie van Max Verstappen.
Niet te stoppen heet hij.
Niet te stoppen heet hij. En ik heb aan Mark gevraagd of hij een paar vragen wilde bedenken, quizvragen, die je terug kan halen uit zijn boek. Maar als je ze toevallig al weet, dan kun je een boek van hem winnen. En daar gaan we nu dan de eerste vraag van stellen.
Ja.
Dus het eerste boek weggeven. En de vraag, gesteld dus door Mark Hughes, is: in welk jaar won Max het World KZ Karting Championship.
Okay, in welk jaar wil Max Verstappen het World KZ Karting Championship? En als je dat weet, moet je even naar Marijn of op Instagram of op X een berichtje sturen, een DM'tje sturen met het antwoord. En dan trek jij een winnaar eruit en dan gaan we zorgen dat het boek bij je komt, toch? Zo gaan we het doen.
Zo gaan we het doen.
Ja, want anders moeten we weer hebben we de prijzenafdeling van het AD zometeen weer op en neer rennen. En dan gaan die de mailbox weer open. Dus laten we het maar zo op deze manier doen. Want die hebben het al zo druk met al die prijsvragen aan het einde van het jaar nu.
Dus, zo is dat.
Doen we het op die manier heel simpel. Dus berichtje sturen naar Marijn Abbehuis. Even op Instagram opzoeken, DM'tje sturen. Dan wel via X een berichtje sturen aan hem. En onder de goede inzenders wordt dan het boek verloot. We hebben er nog een paar, maar die gaan we later in het jaar weggeven als we bij Tim en Tom op de koffie gaan. Want die moeten ook nog binnenkort opnemen, die podcast.
Ja.
Onze traditionele eindejaarsuitzending.
Precies.
Dus rond de tijdstip gaan we nog twee weggeven.
Oké, ik hou persoonlijk contact met de uitgever en dan zorgen we dat het boek bij de winnaar komt.
Nou, dat is bij deze dan beloofd. Kan jij keurig terugkeren naar Nederland? Kan je even een beetje bijkomen van het seizoen? En over dat hele seizoen en het hele jaar Formule 1 gaan we dan aan het einde van het jaar nog maar eens even rustig terugblikken, toch?
Zeker, zeker. Daar kijk ik wel naar uit. Ik heb genoeg onderwerpen op mijn lijstje staan die we nog eventjes goed moeten voorleggen, ook aan de echte kenners.
Ik spreek je snel weer.
Yes, hoi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!